gemeente. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam hoor je steeds vaker van zogenaamde heroïnedoden. De verslaving neemt schrikbarende vormen aan, met name onder de jongeren. Men ziet het in de grauwe wereld om zich heen niet meer zitten zoals dat. En men neemt de toevlucht tot heroïne, drugs enzovoort. Nogmaals, dit neemt schrikbarende vormen aan. Je raakt er langzamerhand een beetje aan gewend. Maar het gaat allemaal wel door. Jonge mensen die wegvluchten uit de werkelijkheid om hen heen, omdat die werkelijkheid ze eigenlijk te sterk wordt. Ze kunnen daar niet meer tegen en ze kunnen dat niet verdragen en zelfs niet verdragen. En de injectienaald moet dan verlossing geven. Hash, marihuana, LSD moet een uitkomst geven. Nogmaals, je raakt er een min of meer aan gewend, maar eigenlijk is het toch verschrikkelijk. Jonge levens met name, die gaandeweg worden verwoest. En als het dan even wat uitkomst geeft, omdat je in een droomwereld terechtkomt die zo mooi is. Zo mooi is. Ja, dan val je toch weer terug in de keiharde werkelijkheid. En dan moet je zo nodig weer per injectie naar het vluchten, naar die prachtige schijnwereld waar je zoveel mooie dingen hoort en ziet. Ja, tot je op een gegeven moment weer terugvalt met een grote klap op die kale, koude werkelijkheid. Nou, u weet, dit onderrumt en sloopt de gezondheid en velen vinden de dood. Op veel te vroeg tijdstip, zoals wij het dan zeggen. En zo mag je het ook wel zeggen. En met name de heroïne verplaatst in een prachtige droomwereld. Heb ik gelezen, heb ik gehoord. Goddank. Weet ik het niet uit ervaring. Zou het ook wel kunnen, als je uit zo'n leven bekeerd wordt tot God en prediker wordt. Maar ik weet dat niet ervaring. Goddank. Maar niettemin. Niet meer tegen de probleem opgewassen, vlucht men uit de wereld naar een hogere wereld. U begrijpt waar ik heen. Iedere avondmaaldienst, vlak voor de uitdeling van brood en wijn, lezen wij uit het formulier het zogenaamde Sursum Corda. Omhoog het hart, omhoog de harten. En dan lezen wij, laat ons onze hart opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is. Aan de rechterhand van God. Opwaarts. In de hemel verheffen. Dat is niet niks. Al is over nagedacht. Want het gaat hier om een werkelijkheid. Uiteraard. Een Bijbelse wet. En dan best de vraag oppakken die met name onder jonge mensen leeft. Is dat nou eigenlijk wel mogelijk? Of is ook hier sprake van een zekere schijnwereld? Ja, zo heeft Karl Marx het verstaan en gezegd. God is opium voor het volk. Ze zijn even weg uit de keiharde werkelijkheid van de fabrieken en de kolenmijnen enzovoorts. Opium voor het volk. Zo kun je ze zoet houden in een schijnwereld. Is hier nou echt sprake van een andere wereld? Als je je hart opheft tot in de hemel. Wie anders gevraagd? Is dat nou echt mogelijk? Laat ik nou eens heel dicht bij de grond beginnen. Is dat nou echt mogelijk om contact te krijgen met een hogere wereld? Nou, het lijkt me een actuele vraag. Ja. Want de Bijbel kent dat ook. Het ging vanmorgen al over het paradijs Gods. Met die boom des levens, weet je wel. Zoals het in het begin was, zo wordt het op het eind. Als God alle dingen hersteld zal hebben. Want er staan nog machtige dingen te gebeuren. Ongelooflijk. Toch mag je het nu al geloven. En dat zal de boom des levens zijn. In het midden van het paradijs van God. Het paradijs Gods betekent onverliesbaar, zei ik voor. Dat kun je nooit meer kwijtraken. Datzelfde woord, paradijs, komt hier voor de tekst. En dan gaat het over die hoge wereld. Waarmee een mens dan contact moet krijgen. Nou, laat de Bijbel zelf zeggen. Laat Paulus hier het woord nemen. En 2 Korinthe 12. Die, ja, zou bijna zeggen. Overbekende en onbekende woorden. In de versen 2 tot en met 4. Ik lees het nog een keer met u. Paulus zegt. Ik ken een mens. Klinkt een beetje onzeker. Ik ken een mens in Christus. Voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam. Dat weet ik niet. Of buiten het lichaam. Ik weet het niet. God weet het. U hoort een tasten naar de werkelijkheid met zijn woorden. God weet het. Dat de zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, ik weet het niet, God weet het. Hij valt een herhaling. Gebeurt de Bijbel dus. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd. Nou, Paulus was ooit zoiets als in extase. Heeft dat tot nu toe verzwegen, brieven? Je komt dat niet eigenlijk direct tegen. Al spreek je ook wel een keer van het uitzinnig zijn. Buiten je zinnen zijn. Vorm van extase. In ieder geval, hij loopt er niet mee te kopen. Hij loopt er niet mee te leuren, zouden wij zeggen. Van dit heb ik nou meegemaakt. En iedereen moet het horen. Nee, hij spreekt er terughoudend over. En eigenlijk moet hij ertoe gedwongen worden. Was hij er niet toe gedwongen geworden door de omstandigheden, dan had je het nooit van hem gehoord. Hij spreekt over die, ja, dat opgetrokken zijn tot in het paradijs van God in de derde persoon. Bewaart afstand. Schept bewust distantie. Hij zegt dus niet ik. En ik. En ik. Nee. Ik ken een mens. In Christus. Hoe het nou precies was. In of buiten het lichaam, dat weet ik niet. God weet het. Hoort u? En toch bedoelt hij zichzelf. Dat is heel duidelijk uit het eerste vers. Waar die de ik-vorm wel gebruikt. Ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Als ik daartoe gedwongen word, dan wil ik erover eens met u spreken. Gedwongen. Hoezo dan? Wel, je moet deze zaken lezen in de samenhang van de dingen. Paulus' apostelschap is hier aangevochten geworden. En hij moet dat verdedigen, om Gods wil, tegenover de valse apostelen. En je ziet er heel wat. U hoort hem discussiëren in het voorgaande hoofdstuk. Zijn zij Hebreeën? Ik. Zijn zij dienstknechten Christus? Ik nog meer. Dat is een merkwaardige formulering. Wij zouden zeggen, dat moet je durven zeggen van jezelf. Hè? Ik nog meer. Kijk, voor Paulus was een apostel in het Nieuwe Testament van hetzelfde kaliber, om het zo te zeggen, als een profeet in het Oude Testament. En om dit te onderbouwen, laat hij zien dat apostelen eigenlijk precies dezelfde ervaring hebben en kennen als de profeten in het Oude Testament. De profeten die immers ook gezichten zagen, visionair waren, extase kenden, openbaringen ontvingen. En op een toch bescheiden wijze bewijst Paulus zo dat hij ook in deze rij mag staan. Van de profeten. Dat de lijn doorgetrokken wordt van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, ook ambtelijk. Zijn apostelschap is dus gelegitimeerd doordat hij dezelfde dingen kent als zijn voorgangers in het Oude Testament, de profeten. En omdat zijn ambt, zijn apostelschap, wordt aangevallen, vraagt u die voorgesteld, in twijfel wordt getrokken, komt hij nu voor de dag met dat wat een profeet destijds ook legitimeerde, het ontvangen van openbaringen, visioenen, gezichten en zelfs een zekere vorm van extase. Paulus heeft een heel bijzondere, bijzondere hemelservaring gehad. Hij weet het nog precies. Het is 14 jaar geleden. Hij kan het aanwijzen in zijn agenda. Hij werd opgetrokken tot in de derde hemel. In de Bijbeltaal is dat de woonplaats van God. Het oude wereldbeeld kende drie hemels. De wolkenhemel, de sterrenhemel, dan zouden we zeggen de kosmos, en dan de hemel der hemelen, de woonplaats van God. Opgetrokken in de derde hemel, dat is daar waar God woont. En dat valt weer dan samen het woord paradijs. Paradijs van God, dat gebruikt hij even verderop. Ja, hoe dat nou precies geweest is, weet hij niet. Hij is wel eerlijk. Of het alleen met zijn ziel is geweest, of ook met zijn lichaam, ik weet het niet. Het liep kennelijk zo elkaar in dat het niet schijnen viel. En niet precies kan zeggen hoe hij daar nu geweest is. Geestelijk, met zijn ziel, Of ook concreet zijn lichaam? Ik weet het niet. Maar het hoeft ook niet. God weet het. Dat weet hij wel. God weet het. Dat is zijn verankering. Dat is genoeg. Daarmee geeft Paulus heel duidelijk aan dat het hier gaat om een werkelijkheid. God weet het. Het is geen verbeelding. Geen illusie. Maar het gaat compleet iedere beschrijving te boven. Dat wel. De taal is niet tekend op de beschrijving van deze werkelijkheid. Je hoort hem zoeken, tasten. Hij probeert het te benaderen en weer te geven. Maar ik ken een mens in het lichaam, buiten het lichaam. Ik weet het niet. Opgetrokken. Hemel, paradijs, onuitsprekelijke woorden gehoord, zo groot, zo vol, zo heerlijk, zo, nee, ik kan het zeggen. En het gaat de mens ook eigenlijk niet aan om dit in woordentaal weer te geven. We zouden dit onuitsprekelijke, dit heerlijke, alleen maar beschadigen. Wat zal ik dan? Ik heb ooit het voorbeeld gegeven van, dat weet je nog wel, van, ik heb het trouwens zelf in van mijn leven, is het duidelijker. Als in een tuin een prachtige vlinder vliegt. Je bent heel voorzichtig tussen duim en vinger. Je houdt hem even vast. Je laat hem vliegen. Hij vliegt weg. Dan heb je wat poeder in je vinger en je duim. En die vlinder is beschadigd. Die vlinder is beschadigd. Beetje. Je hoeft niet dood te gaan, je is beschadigd. Nou. Als ik probeer dit te handelen, te hanteren. Hoe dan ook, ik beschadig een beetje of een erg beetje, dat zal ik weer mee te geven. Voelt u het dilemma? En dan, schuil ik maar weg achter Paulus. Het is eigenlijk ontamelijk om weer te geven wat je dan gehoord hebt. Eigenlijk mag het niet. Het is te heilig. Maar dat het hier om een werkelijkheid gaat, dat is buiten kijf. Dat hier niet gaat om een schijnwereld, een droomwereld. Het is echt gebeurd, zegt Paulus. 14 jaar geleden. Sommigen zeggen, hij doelt misschien op wat hij schrijft, of wat hij zegt. Nee. Op wat je leest van hem in het boek Handelingen. Handelingen 22, de versen 17 en 18. Daar zegt Paulus, en het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem weergekeerd was, en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was. Zeg maar, het is met de kerk overkomen. En dat ik hem zag. Dat was de Heer Jezus. In een vertrekking van zinnen. Dat is het woord voor extase. De dingen gaan om elkaar heen lopen. Horen en zien. Door een eenheid. Dat pas in contact is geweest met de onzichtbare wereld en Jezus gezien heeft in heerlijkheid, wordt hier met zoveel woorden tastend en zoekend, toch maar uitgezegd. En dat is hier van groot belang. Want Paulus omschrijft zich hier als in de derde persoon. Ik ken een mens in Christus. Hij omschrijft zich hier als een mens in Christus. Heel belangrijk. Nee, het heeft niets te maken met fantasie. Het heeft niets te maken met een schijnwereld. En dat zou kunnen, want in de toenmalige cultuur kwam dit vaker voor. Kwam dit zelfs heel vaak voor. Je moet weten, de Griekse priesters gebruikten in de tempelcultus ook allerlei soorten drugs om in extase te komen. Nee, zegt Paulus, dat is het niet. En het heeft ook niets te maken met gezichten op openbaringen uit de Joodse wereld. Naast de Hellenistische wereld, de Griekse. Uitdrukkelijk zegt hij, gezichten en openbaringen des Heeren. Ze staan onder de noemer van de Heer Jezus. Zo benoemt hij ze. In de derde persoon. Ken een mens in Christus. Ik weet nog van geleden dat op de gezelschap van de ouderwetse gelovigen, die ik als jongen meemaakte, dat ik vaak de mens in de derde persoon hoorde spreken. En dan zegt hij. En dan denkt hij, en dan komt hij te zien, en dan wordt hij aangevochten, en dan wordt hij bestreden. En dan zei hij niet, dan werd ik bestreden, dan wordt hij dezelfde afstandsdistantie. Zo pas. Maar het gaat hier wel om een mens in Christus, die dit kennelijk meegemaakt heeft, en die dat contact met de volle werkelijkheid van God kent. De hemel of het paradijs. Synoniem, identiek, hetzelfde. Een mens in Christus. Een mens die in Christus is als een rank in de wijnstok. En dat is heel belangrijk. Een mens in levende verbondenheid met Christus. Daar gaat het om. Waarom benadert u dat zo? Nou, omdat de mogelijkheid bestaat dat je het doet met losse formules en wat rammelende godsdienst. Als je daarmee probeert jezelf rente te houden. Ik kom er straks op terug. Het gaat erom, als je rechte avondmaalshanger bent geweest, dat je mens bent in Christus. Zoals Paulus in de Romeinenbrief dat geleerd, zo dan wie in Christus is, is een nieuw schepping. Schepping, paradijs, associatie. En er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is niet te dichtbij, vlakbij, een beetje in de buurt, in Christus Jezus. Ik zou zeggen, dat is de voorwaarde dan toch maar om contact te hebben met de werkelijkheid van God. Ken een mens in Christus. Een Paulinische formulering. Wel nu, zo'n christen trekt naar boven. daar is Christus. Dat is God de Vader. Dat is leven. Dat is de hemel. Dat is de toekomst van Jezus Christus. En lieve vrienden, dan moet je gewoon bij jezelf nagaan of dat die trekking naar boven er is. En heel eerlijk wezen, als je hart meer trekt naar hier en nu, en je hebt die hemel als een soort hypotheek er ook nog bij, kijk uit. Waar je ziel is, al daar zal je hart zijn. Dat leest u hier bij Paulus, toch? In heel extreme vorm, geeft u. Maar in wezen ligt dat er toch helemaal in, dat een mens in Christus naar boven trekt. Het trekt hem wat boven is. Omdat God zelf trekt uit deze wereld naar hem met eeuwige liefde. Want wezenlijk is een christenmens losgemaakt uit de zondige realiteit van deze wereld. Ja, hij is wel in de wereld, maar niet van de wereld. En daarom zal hij zich hoeden voor het compromis van de Nicolaïten, weet u wel. Want dat hindert het tere leven met God. Dat maakt de eerste liefde onmogelijk. Als er andere liefdes tussenkomen, dan spreekt dat vanzelf. En het is God die hem er boven uitgetild heeft. Letterlijk. En telkens opnieuw wordt hij door zijn God er boven uitgetild. En zo verstaan we, die ergens anders zegt, op wandel is in de hemelen, waar Christus is. En dan kun je ver teruggezakt wezen, maar die trekkracht die blijft, en die trekking die blijft, al is het maar als een zacht kloppertje op je hart, van hé, het gaat zo niet goed, je ligt uit koers. Laat ons onze harten opwaarts, in de hemel verheffen, waar Christus is, rechterhand van zijn Vader. Ja. Maar ondertussen, ook heel sterk Paulinisch, het christenleven staat nog in het teken van het nog niet. Een tweeslag. Reeds wel en nog niet. Reeds wel. Eten van de boom des levens en nog niet. Want weet u, het woord optrokken in onze tekst, vers 2, staat in scherp contrast met het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. En daar vertelt Paulus die neergelaten is. In een mand over de muur. Weet u wel, toen hij vluchtte naar Damascus. En die woorden moet u in balans houden. Neergelaten. Vanwege de vijanden. Zijn belagers. En tegenover staat. Opgetrokken. Door God. Dat vertaalt elkaar. Houd die woorden bij elkaar. Paulus zegt, dat zijn nou de zwakheden. Maar ik wens te roemen. Dat ik werd neergelaten. Dat ik eigenlijk door mensen ben neergezet. Dat mensen mij lieten vallen. Dat zijn mijn zwakheden. Dat mensen zijn apostel aanvechten. Eigenlijk hem laten vallen. Dat noemt hij zijn zwakheden. En heel merkwaardig, dan zegt Paulus, dat tegenover staat dat mijn God mij opgetrokken heeft. Tot in de derde hemel. En dan komt het heel merkwaardige. Dan zou je zeggen, Paulus man, dat bijzonder. Dan loop je toch dagelijks in te roemen, zeker. Dat je bij God bent geweest. In de derde hemel. Nee, zegt hij. Nee. Ik zal daarin niet roemen. Dat doe ik niet. Ik beroem me veel liever in mijn zwakheden. Dat snap ik eigenlijk niet. Dat is niet te snappen voor het vlees. Het vlees wil naar boven. Maar vlees niet eens. Nee, zegt Paulus. Ja, het is waar geweest. Echt waar geweest. Maar ga niet prat op. Ik ga er niet op stoffen. Ik ga er niet op beroemen. Als er sprake is van beroemen, dan roem ik liever in mijn zwakheden. Laten vallen, heeft mijn Paulus. Doorgangs, hetzelfde hoofdstuk. Ik krijg niet voor mekaar op wat te worden. Scherpeldoorn zelfs. Maar mijn God heeft mij geleerd. Mijn genade is u genoeg. Ik zou zeggen, het feit dat je in de hemel bent geweest, Paulus, met je ziel of met je lichaam, hoe dan ook, dat mag toch genoeg voor je wezen. Nee, mijn genade is u genoeg. Hij is de apostel van het kruis. Van het kruisevangelie. Ik wens het anders te weten. En hij is een levende prediking. Van het kruisevangelie. Als ik zou roemen, dan roem ik in mijn zwakheden. Onbegrijpelijk. Maar toch. Kijk. Wat Paulus zeggen wil. Het houdt mij erbovenop. Dat God mij opgetrokken heeft. Maar ik draag nog de gestalte van de lijdende Christus. Uit ervaring weet ik dat ik straks de gestalte krijg van de verheerlijkte Christus. Dat weet ik. Uit ervaring. Maar hier en nu gaat het nog steeds om de lijdende gestalte van Christus. Ga ik uitdragen met heel mijn leven. Roemen, dan zal ik roemen in mijn zwakheden. Heel merkwaardig. Johannes, een collega van Paulus, zegt het zo in de eerste Johannesbrief, het derde hoofdstuk. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard dat wij zijn zullen. Maar wij weten... dat als hij zal openbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Wat we zullen zien gelijk is. Nou, het houdt er bovenop dat hij daar geweest is. Je weet, van de genade is genoeg voor hem. En je kent de God van de genade. Hij is bij hem thuis geweest. Op audiëntie. Maar dat is zo groot. Dat durf je eigenlijk de zelf niet te zeggen. Ik ken een mens in Christus. En toch is Paulus zelf. Met name als hij zegt. Zal ik hier ook. Nee. en zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Merkwaardig. Het is hem opgedrongen. Hij is gedrongen om hierover te spreken. Ter verdediging van zijn apostelschap. Ten dienste van de kost van het koninkrijk van Jezus Christus. Meer niet. Ik zou bijna zeggen. Het is functioneel voor hemzelf. Om er bovenop te blijven. En toch heeft hij voortdurend genade nodig. Om het kruis te dragen. En het kruis uit te dragen. Ja. Nou ga ik nog even terug. Waarom zoeken heroïneverslaafden een andere en een hogere wereld? En waarom neemt dat steeds meer toe? Ook de TM, transcendente meditatie. Ik meen, onze westerse cultuur verliest steeds meer hoogte, niveau, haar christelijke beschaving. De samenleving en de hele cultuur is zo koud, zo hard, zo donker en zo koud. Het is voor velen, met name jongeren, niet meer uit te houden. En men vlucht. En nogmaals, men verlost zichzelf per injectienaald. In de schijnwereld. Een christen weet zich verlost door hoger hand. Opgetrokken. Dat woord komt die oorzaak tegen in de psalmen. Die mij optrokt uit de diepste nood. Opdat mijn vijand in mijn lijden zich over mij niet zou verblijden. Heb je hetzelfde eigenlijk. Opgetrokken uit modderig slijk. En op een rotssteen gesteld. Getrokken uit. Opgetrokken uit, opgetrokken tot. Dat is een vloeiende lijn. Paulus. En christen. Geldt dat dan voor iedere christen? Wat Paulus hier beleidt? En heeft iedere christen dan deze ervaring? Nee, niet in deze zin. Niet zo. En toch, zal iedere christen iets van kennen. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Aangetrokken door en opgetrokken tot dat onuitsprekelijk heerlijke. Avondmaalsviering. Hoe zaten we hier dan? Aangetrokken tot, opgetrokken tot, Sursum corda, laat ons onze harten opwaarts de hemel verheffen. Waar Christus is, zijn we er geweest? Dan ben je er als vleeselijk mens geweest. Dubbele bodem. Hemels paradijs. Als het allemaal zo wonderlijk vol wordt. In je ziel. De vrede van God, die alle verstand boven gaat. Als je maar even aanraakt, dan kun je er vol van worden. Je woorden, je bent er vol van. En het is ook allemaal in woorden niet meer uit te drukken wat je dan eigenlijk beleeft. Hoe zei iemand dat vandaag? dat is eigenlijk niet te verklaren, de liefde van God. Die is onbegrijpelijk, ik krijg geen grip op, ik kan niet uitzeggen precies hoe het is. Je moet meegemaakt hebben, je moet er geweest zijn bij God. Ja, dat ligt toch dezelfde lijn. Niet waar? En toch, we lopen er niet mee te koop. Paulus zegt, van de zodanige, een zekere mens, of ten gunste van de zodanige zal ik roemen. Als je dat beleeft, dat meemaakt, dat is prachtig. Van de zodanige zal ik roemen. Zeg nog steeds niet ik. Voorbode van het eschaton, de toekomst van Jezus Christus. Voorbeeld van het paradijs. Ja? Van de zodanige afstand, heilige afstand, zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen. Dan in mijn zwakheden. Het woordje in moet je vertalen als te midden van. Hij loopt niet met zijn zwakheden koop, ook niet. Maar te midden van zijn zwakheden roemt hij het kruis. Te midden van zijn menigvuldige zwakheden, van allerlei aard, roemt hij in God. Nou, Paulus, dat heb je niet van jezelf. Precies, daar gaat het om. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ja, ondertussen, Paulus is toch werkelijk ingegaan in die hogere en hemelse wereld. Dat is met Paulus enkele twijfel. De enige twijfel is het al in of buiten het lichaam geweest? Lieve gemeente, zouden wij deze dingen niet in de volle Bijbelse heerlijkheid mogen stellen tegenover de macht naar een hogere wereld van heroïneverslaafden en TM-beoefenaars? Ik meen van wel. En het volgende, zijn we dit element niet te veel kwijtgeraakt in het christenleven? Het wordt soms zo vlak en oppervlakkig. Mensen gaan het avondmaal, je hoort nooit wat. Je krijgt nooit wat terug. Nooit wat. Waar leeft u eigenlijk om? Waarmee stelt u zich eigenlijk tevreden? Ik moet u zeggen, ik begrijp het niet. Ik kan het zeggen. Dat je zo kan leven. Met niets. Kan niet volgen. Doe je het dan met losse woorden, formules, een beetje godsdienst? Doe je het dan mee? Ik voor mij vraag, hoe krijg je het voor elkaar? Begrijp het niet. Zijn we dit element niet te veel kwijtgeraakt, wat Paulus hiervan spreekt? Want je kunt het nog pas makkelijk verdunnen. Ben je christen, ben je een mens Christus, dan trekt je ziel naar boven. Nogmaals, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Is dat zo? Het is niet voluit een Bijbels element. Denk aan het Oude Testament, Ezechiël. Ook het Nieuwe Testament, Handelingen 8. Nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag haar niet meer. Met lichaam en al? Ja, we liggen niet wakker van. Dat staat er wel. We loopt de hele Bijbel uit op het visionaire. Boek Openbaring. Bijvoorbeeld Johannes, Openbaring 4. Kom hierop, zegt God. En terstond werd ik in de geest. En ziet er was een troon gezet in de hemel. En alleen op die troon. Zijn we dit niet te veel kwijtgeraakt? Als je nog iets hier van de hemel ziet. Iets. Dan zou je hem straks ook niet zien. Echt niet. Echt niet. Dankzij de heilige avondmaal. Laat ons onze harten opwaarts. In de hemel verheffen. Waar Christus is. Om daarna weer zo gauw mogelijk platvloers en oppervlakken te gaan leven. Kan toch niet? Kan toch niet? Ons land is. Precies. Alleen het evangelie, gemeente, biedt zonder verslag. Ook al. Want je kunt ook zonder heroïne vluchten in van alles of wat. Er zijn zo onnoemelijk veel vormen waarin je weg kan vluchten. Hard werken, studie, idealen. En soms zijn we alleen op de vlucht voor het verloren paradijs. En God roept steeds op Adam. Waar ben je? Adam, waar zijn je? Ook als je vanmorgen niet geweest bent, het heilige avondmaal. Maar je nog nooit geweest bent. God roept vanavond, Adam, waar ben je? Is op de vlucht. God is weggekropen. Houdt zich schuil. Evangelie gemeente. Als God nog roept vandaag. Op de vlucht voor God. Voor jezelf. Of voor een zondige werkelijkheid om je heen. Op de vlucht. En vlug je dan heen. Naar Gods dienst. Of naar God. En dan moet je niet te makkelijk mee af. Soms de indruk dat het evangelisatie-ideaal mensen hier, mensen zoveel mogelijk bekeren, een projectie is van een onbekeerd hart. Dat vindt dat hij bekeerd is, klaar is, dan gaat die andere bekeren. Maar de dieptewerking, de inwerking, de bekering van jezelf, daar raak je nooit mee klaar. Nooit mee. En naarmate je daarmee bezig bent, krijg je oprechte bewogenheid voor anderen. Ga je anderen meetrekken. Naar die plek waarin je God je heeft opgetrokken. Uit het moeras van de zonde. Kom, ga met ons en doe als wij. Lieve gemeente, aanvangers, bent u, ben ik, een mens in Christus? Waar zal het om gaan? Nu en straks.